Volgens mij hebben we het zelf niet helemaal door nu, ook door de andere structuur, waar het aan ligt.
Je merkt het ook in de commentaren, dat ze niet meer met één mond praten, maar dat de een zegt dit, de ander zegt dat.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
De alarmbellen gaan steeds luider rinkelen bij Red Bull. Hoe nu verder? En maakt Lando Norris nu echt kans op de wereldtitel? Verder blikken we terug op 200 Grand Prix van Max Verstappen. En dat doen we met Jeroen Blekenmolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp en aan tafel hebben we Frank Woestenburg en Jeroen Blekenmolen. Welkom. Jeroen, zie jij Lando Norris dit jaar nog de titel pakken?
In principe niet. Maar ik ben gisteren wel wat meer gaan rekenen dan voor het weekend.
Ja.
En als je dan een beetje doorrekent en ziet hoe goed ze zijn, dan is het ook niet onmogelijk. Dus. Nee,
want het gat bij de coureurs is nog 70 punten en bij de constructeurs 30 punten. Nou, vooral die strijd gaat redelijk rap nu. Want we hebben nog 9 races en 3 sprintraces. Dus,
ja, het is een rekensom, hè?
Ja.
En Norris zal niet alles winnen. Ik denk wel dat ze hebben nu de snelste auto. Piastri heb je nog. De voorsprong zal wel verder slinken in ieder geval.
Denk je dat ze bij McLaren al moeten gaan denken aan teamorders?
Ja, zeker. En dat zullen ze ook wel doen. En Zac Brown zei in Zandvoort natuurlijk al van ze zijn vrij om te racen. Maar dat geldt alleen maar zolang Norris vooraan eindigt, denk ik.
Eentje groen?
Ja, ze hebben natuurlijk al gewoon echt een fout gemaakt. En ja. We hebben het ook al gewoon over 8 punten.
Ja.
Die zomaar tekort komt. Toen zeiden we dat al. En dat kan nog wel eens uit gaan komen.
Ja. Ja.
Ja. Jos heeft geroepen van nou, Red Bull moet op de schop. Helmut Marker zei op deze manier wordt het wel heel erg spannend. Wat moeten ze veranderen bij Red Bull de komende race? Of wat moeten ze vooral wel doen en niet doen?
Ja, dat is een goeie. Wat kan je nog doen, hè, op deze korte termijn? Het is duidelijk in ieder geval dat er binnen het team dat het rommelt. Hè. Gaat een aantal mensen weg. Die zijn nu nog wel natuurlijk, maar de rollen zijn alweer een beetje herschikt.
Ja.
De verhoudingen zijn hier en daar wat verstoord. Ik weet niet welke upgrades er nog allemaal in de pijplijn zitten en wat er nog aan zit te komen. Maar ja, als je kijkt naar het verschil in snelheid met McLaren, dan is het verschil wel aanzienlijk. Ja, ik weet het niet wat er nog kan.
Ja, een goede tip. Jongen.
Voor de titels is het natuurlijk het belangrijkste dat ze niet verder afzakken. Want ja. Nu kan Max tweede worden. Reëel gezien had hij eigenlijk derde moeten worden.
Ja.
Had het een McLaren 1-2 moeten zijn. Maar als hij iets verder terugzakt, als Ferrari en Mercedes er ook nog in één keer voorbij komen, ja, dan is het WK echt helemaal open. Want dan gaat het zo hard qua punten. Dus moeilijk. Volgens mij hebben ze het zelf niet helemaal door nu. Ook door de andere structuur waar het aan ligt.
Nee, het is echt een beetje zoeken, dolende. Het is...
Ja, je merkt het ook in de commentaren, dat ze niet meer met één mond praten, maar dat de een zegt dit, de ander zegt dat. Hè. Het is voortdurend een beetje vliegen afvangen. Marco Horner, Max zelf ook, ze hebben vaak uiteenlopende meningen.
Ja.
Maar ja, dat is over het algemeen is dat geen goed teken natuurlijk.
Het deed me een beetje denken aan het jaar van Jensen Button met Brawn. Die begonnen ook mega goed. En toen ineens kwam de klat erin en kwam de concurrentie wel heel erg dichtbij. Kunnen we het een beetje deze parallel trekken?
Ja, dat was met de dubbele diffuser. Was
nee,
dat
klopt. Natuurlijk was het een vondst, maar het was wel dat ze ook zo dominant begonnen. En iedereen dacht van nou, dat...
Ja, maar dat is natuurlijk de ontwikkeling die dan heel snel gaat. Ze hadden iets uitgevonden wat de rest nog niet door had. Ja. Dan kun je zelfs teruggaan in de tijd dat Lotus in één keer alles won met de skirts.
Ja, zeker.
En in één keer had de rest het ook en toen was Lotus nergens meer. Dus dat is ook een beetje de ontwikkeling. Dat team was wel heel sterk, hè, want die waren natuurlijk een beetje overgelaten aan hun lot, de Honda. Overgegeven aan Brawn, maar nee, dat zeker. Was wel een hechte club die gewoon wilde winnen. Alleen ja, die konden dat niet bijhouden. Die hadden helemaal het geld niet meer om...
Nee, klopt. Het was ineens spannend.
Om door te ontwikkelen.
Ja. Ja. En denk je dat, als je kijkt voor 2013 was het volgens mij. Na de zomerstop was het ineens Red Bull die alle races won. Vettel werd kampioen. Zou dat ook inderdaad kunnen met een team als McLaren nu? Of zeg je van, het gaat nu zo alle kanten op. Ene keer is Mercedes, de andere keer is het McLaren, dan weer Red Bull.
Ja, ik vind als je de laatste races bekijkt, gaat het alle kanten op. Ja, alleen al de uitslagen gezien. Maar als je Zandvoort bekijkt, dan gaat het nu wel heel erg hard richting McLaren. Het gat was natuurlijk enorm. En dat kan ook een combinatie zijn van factoren met de wind, het circuit, de bochten, hoe ze liggen, hoe zijn auto liggen. Maar ja, misschien moeten we nog 1-2 races wachten om het echt zeker te weten. Maar dit gat was wel heel groot.
Ja. Misschien is dat wel een beetje het geluk van voor Max natuurlijk. Dat de teams elkaar ook nog een beetje in de weg zitten. Want als je kijkt ook naar Zandvoort. Ferrari kwam op zondag best goed voor de dag. Hè? Verrassend goed eigenlijk, ja. Vonden ze zelf ook. Mercedes heeft natuurlijk voor de zomerstop nog 2 races gewonnen. Dus het is niet zo dat McLaren ineens domineert, zeg maar. Het blijft een beetje stuivertje wisselen. Alleen op circuits zoals Monza, wat eraan zit te komen. Ja, daar zal het wel een 1-2 worden, verwacht ik.
Ja, ze hebben zoveel topsnelheid. Ja. Maar het gevaar van Max zit hem er ook in. Dat als je naar de wedstrijd kijkt, was Ferrari misschien nog wel beter dan Max. Alleen, mm-hmm. ze kwamen van verder. Dus ja, ze konden hem niet meer inhalen. Maar als je puur naar de tijden keek, zeker als de banden wat ouder werden, was Ferrari gewoon heel goed. Dus als zij een goede kwalificatie neerzetten, dan staat misschien Max in 1 keer weer 5e, 6e, wat we ook al eerder hebben gezien.
Ja.
Dan gaat hij pijn doen.
Ja, ja, hij hield nu natuurlijk de schade nog enigszins beperkt. Of enigszins, maar ik bedoel, 2e was het maximaal haalbaar. Dat was prima voor hem. Maar goed, hij kan ook nog wel eens 1e of 7e of 8e plaats gaan scoren. Als je kijkt naar de krachtsverhouding op de grid natuurlijk. En je hebt natuurlijk een 2e rijder bij Red Bull die ook niet altijd maximaal presteert. Voorzichtig uitgedrukt.
Ja. Al was dat op Zandvoort nog wel redelijk.
Redelijk. Maar ook niet meer dan dat.
Nee. Maar.
Maar wat ik wel mooi vond van Zandvoort, als je gewoon terugkijkt op dat weekend, dat zowel Lando als Max, die reden zo op de limiet. En Zandvoort is een circuit waar je de limiet op moet zoeken.
Ja.
Maar kijk maar terug naar de beelden. Je had mooie slow-mo's van Lando Norris, dat hij ook half door het grind reed in de Hans Ernst chicane en zo.
Klopt, ja.
Maar ook de Hugenots, dat ze echt over de lijn gaan allebei, iedere ronde. Dus ook verder meer de baan benutten dan
continu
de rest.
Continu
erop en dat is ook vertrouwen. Lando Norris is in 1 keer vol vertrouwen.
Ja.
En Max is dat eigenlijk altijd. Die haalt altijd. Dus die twee blijven wel gewoon meer uit de situatie halen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Maar goed, de komende races is nog eventjes afwachten. Maar spannend is het sowieso.
Ja.
Dan nog even, Max Verstappen. 200 Grand Prix, jongens. Het is toch best hard gegaan als je zo kijkt.
Ja, niet normaal. Ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig veel wedstrijden in een seizoen.
Dat scheelt natuurlijk, ja.
Waardoor het niet helemaal eerlijk is om het te vergelijken met de vorige generatie. Maar, of de voorgaande generaties. Maar bizar dat hij al 200 races heeft gereden. En we waren bij de persconferentie. Ja. Toen zei hij al van, ik ga er niet nog 200 doen. Wat natuurlijk opmerkelijk is. Maar dat is ook Verstappen. Er komt een punt dat hij zijn helmtasje pakt en wegloopt.
Jongens,
en andere dingen gaat doen. En dat zal ook wel racen zijn. Ja. Want ze willen heel graag ook andere categorieën van de autosport gaan doen.
Ja. En waar zie je hem dan als eerste heen gaan, denk je? Le Mans?
Ja, Le Mans. Ja, dat is wel echt... GT3 race vindt hij ook heel mooi. Dus misschien ook wel zo'n kampioenschap. Dat past eigenlijk niet bij iemand met zijn status.
Nee.
Ja. Dat zou pas zijn als hij 50 is.
Ik wou net zeggen, dat zou je dan verwachten.
Maar ik zie het hem zomaar doen. Omdat hij het gewoon mooi vindt, net als dat simracen.
Ja.
Dat past eigenlijk ook niet bij zijn status. Maar hij zit gewoon s'nachts nog even dat te doen. Dus.
Ja. Nee, ik denk inderdaad dat hij gewoon de dingen gaat doen die hij leuk vindt. Los van status of wat dan ook. Dus simraces zal hij blijven doen. En inderdaad Le Mans. En ik sprak nog een aantal mensen in Zandvoort ook over die 200 races van Max. En wat Max er zelf over zei. Onder andere Jos. En die zei ook van... Max zelf hield nog een paar deurtjes open. Hè. Die zei, er is nog tijd genoeg om te beslissen wat ik na 2028 ga doen.
Ja.
En ik wacht het motorreglement in 26 af en hoe alles zich ontwikkelt. En ik neem later wel een beslissing, maar ik zal de 400 niet halen. Maar als ik Jos zo beluisterde, dan... Ja, hij zei van, het race vind je nog steeds prachtig, maar alles eromheen, en zeker in de Formule 1, dat kan hem echt gestolen worden. Dus dan klinkt het toch wel een beetje dat 2028 ook echt wel...
Een soort van eindstreep is.
Zo klinkt het een beetje. En ik zei nog van, stel dat Max dan nog met een vooruitzicht heeft op een mooi contract of een nieuwe wereldtitel. En zei, dat is dan ook voor hem niet meer bepalend. Het gaat hem ook om het leven dat hij leidt en de offers die hij moet brengen. En ik denk dat hij daarin ook wel wat verschilt van zijn vader. Ik denk dat Jos misschien nog wel een andere afweging zou maken. En dat Jos of dat Max echt kijkt van, naar het leven dat hij leidt.
Ja, natuurlijk heel anders weer dan bijvoorbeeld een Hamilton of een Alonso, die wel zo lang mogelijk willen doorgaan en zoveel mogelijk records willen halen. Vooral Hamilton natuurlijk. Maar.
Ja.
Aan de andere kant vind ik het jammer.
Ja, ik ook.
Want je wil zo'n held, dat is hij inmiddels, een legende kun je hem al bijna noemen. Die wil je door zien gaan als een Alonso en Hamilton.
Maar aan de andere kant, dit soort opmerkingen, dat zijn ook altijd momentopnames. Hè? Hij zegt het natuurlijk ook, hij heeft het wel vaker geroepen natuurlijk, maar... Hij zegt nu ook op een moment dat het allemaal moeizaam gaat en dat het bij Red Bull ook achter de schermen niet allemaal even leuk is. Maar stel dat hij straks bij Mercedes terug kan. Of misschien ooit wel een keer bij Ferrari. En weet je, dan kan alles ook weer anders zijn. Hè?
Ja.
En Jos is natuurlijk veel met zijn uitspraken, altijd.
Ja.
En Max heeft tegenwoordig ook een flinke eigen mening, denk ik, achter de schermen. Dus uiteindelijk is het gewoon Max die gaat bepalen van dit wil ik.
Ja.
En Jos heeft zeker dan een mening. Nou, misschien is hij het wel of niet mee eens.
Ja.
Maar...
Ja, goed, ik denk dat Max uiteindelijk het meest aanhikt tegen die overvolle kalender. Dat het 24 races zijn. Misschien worden het er straks nog 25.
Ja.
Een intensief leven natuurlijk.
Nou, je zei net al, er zijn natuurlijk, als je het vergelijkt met vroeger, zijn hele andere tijden. Maar het zijn er maar 4 races en dan staat hij gelijk met zijn schoonvader. 204 Grand Prix, Nelson Piquet.
Ja, maar dat is dus het gekke. Ja. Hij staat in die lijst van deelnames, staat hij al zo hoog. Terwijl hij natuurlijk nog best wel jong is.
Zou ik te kijken,
Het gaat gewoon snel. Maar ja, ook als je naar een Perez kijkt, weet je, die heeft ook zoveel Grand Prix achter zijn naam. Of dat soort jongens, die de nieuwe generatie, zeg maar, die gaan zo hard met een aantal races. Als je 10 jaar Formule 1, dan heb je 240 races.
Ja, precies. En vroeger was het van, wow, die coureur heeft er 200 aangetikt. Nou, dat was wat, hoor. Dat,
Alleen Alonso inhalen wordt nog
maar die gaat ook nog wel even door, denk ik.
Ja, precies.
Zijn eerste Grand Prix was 2015. Jij was erbij, Frank. Zijn er nog wat momenten waarvan je denkt van, nou, goh, bizar.
Als je dat hoort van 200 races, dan besef je vooral hoe snel het inderdaad gegaan is. Hè? Want dat is echt zo'n race, die weet je nog als de dag van gisteren natuurlijk. Ja. En toen was het een mannetje van 17, hij is nu nog steeds nummer 26. Maar goed, de wereld is wel veranderd voor hem. En ja, ik denk dat hij noemde het trouwens zelf in Zandvoort ook nog even. Werd gevraagd naar de hoogtepunten van die 200 races. Nou ja, dan komt natuurlijk meteen Barcelona naar voren. Hè?
Ja.
Als een debuutrace voor Red Bull die hij ook meteen won. En natuurlijk zijn eerste wereldtitel in Abu Dhabi. Maar ik kan me nog wel herinneren van zijn eerste seizoen bij Toro Rosso, het jaar ervoor, zeg maar. En ook bij Red Bull, van het karakter en wat hij toen al had natuurlijk. Met de sterke eigen wil, hè, zelfbewustzijn. Wat dat betreft is hij ook niet echt veranderd. Ik denk alleen dat nu de omgeving veel eerder en sneller dingen van hem aanneemt. Hè, met 3 wereldtitels op zak en 200 races. Maar toen... was hij wat dat betreft ook voor niemand bang. Maar het is vooral heel snel gegaan.
Ja. Wat zijn voor jou een beetje de hoogtepunten als je daarop terugkijkt? We hebben ook een race spring bij jou gelijk als eerste naar boven. Wauw.
Nou ja, kijk, die Barcelona is natuurlijk ongelooflijk. Had hij alles mee. 2 Mercedes die eraf gaan. Maar ik denk eigenlijk ook als je de debuutseizoen, dat is eigenlijk het knap. Want toen was hij zo jong, zo onervaren. Ja. Maar hij stond er vuist op tafel in Singapore met Carlos Sainz. Vol erop. Ik ga dit weekend toevallig naar Kota, Circuit of the Americas. Ja. Maar die race was ook fantastisch, werd hij 4e. Ja. Met een auto die gewoon 10e moet worden.
Ja.
Hij liet meer zien dan wie dan ook eigenlijk.
Ja.
En dat was heel tekenend. En ik denk dat ze toen zelf ook nog niet hadden kunnen voorspellen waar ze nu staan.
Nee.
Ook Jos niet en ook Max niet. Dus het is inderdaad echt heel snel gegaan. Ja. Gewoon in één keer boom naar de top. Ja. En de top gebleven.
Ja, heel mooi.
Als je het hebt over de race die eruit springt, voor mij is dat nog altijd Brazilië, moet ik zeggen.
Voor mij ook, die was zo briljant. Echt op de bank staan springen, echt. Wat gebeurt hier?
Niet normaal.
Voor de mensen die luisteren, de regenrace, dat hij vanuit geslagen positie naar het podium reed.
Ja.
Iedereen inhaalde. Nog een keer spinnen op het rechte stuk, hè, en hem toch nog net uit de muur wist te houden.
Ja. Dat is nog steeds een van, dat is misschien nog wel zijn sterkste punt. Want hij maakt af en toe wel een fout. En ik heb het idee dat hij dan de fout, zeg maar, dat hij het opgeeft in de zin van, oké, ik ga nu toch spinnen of eraf. Dus hoe ga ik hem oplossen? En dan gooit hij hem vaak rond.
Ja.
Ook op straatcircuits rijdt hij rechtdoor meteen om. Je ziet heel veel andere coureurs die dan het net niet halen, in zijn achteruit moeten vaststaan.
Beetje klungelig.
Ja. En in Brazilië toen was ongelooflijk hoe hij gaat dwars. En natuurlijk zit er misschien een klein beetje mazzel bij, maar precies het moment zijn rem loslaten, die wielen weer laten draaien.
En door.
En dan zei hij, oeps, my heartbeat went up a little. En gewoon weer vol gas door.
Ja, en toen weer met die pitstop iedere dag, nee, niet nu. Ja. En dan een hele mooie inhaalrace. Ja, was geweldig.
Dat is misschien nog wel zijn sterkste kant, de controle die hij heeft.
Ja.
Hij kan op de limiet rijden.
En cool blijven in het hoofd, ja. Ik had in Zandvoort, en ik heb voor het blad een verhaal gemaakt over de 200 races van Max en een aantal mensen gesproken. Onder andere Xevi, zijn engineer van zijn eerste jaar bij Toro Rosso, die nu bij Stake zit. Maar die vertelde ook nog van de eerste keer dat Max in een Formule 1-auto stapte nadat hij het contract had getekend. Dat was in een 2 jaar oude Toro Rosso op circuit van Adria in Italië. En die zei ook van, hij werd natuurlijk Max volgestopt met instructies. Hè, van je moet hierop letten, je moet dat doen, allemaal technische specificaties. Hij zei, Hij zei, ik zei het en ik dacht bij mezelf, dat onthoudt hij nooit. Hij zei, maar hij reed weg en hij deed alles tot in de perfectie meteen. En dat is dan ook wel weer grappig om te horen.
Ja.
En ook meteen op de limiet. En ja, dat is wel bijzonder.
Ja, mooi. Nou, de rest van de verhalen die je allemaal daar hebt opgehaald, kunnen de mensen lezen in het nieuwe blad. Dat ligt vanaf donderdag in de winkel. Als je kijkt naar Max in de afgelopen 200 races, hoe is hij veranderd als mens en als coureur?
Ja, ik vond de reactie na deze race Zandvoort wel tekenend. Hij is gewoon heel relaxed, omdat hij al 3 keer wereldkampioen is.
Ja.
Hij voelt de druk nog steeds niet. Dat voelde hij volgens mij, nou goed, het eerste jaar echt wel. Hè, zeker naar het einde toe, compleet gekke dag in Abu Dhabi.
Ja, ja.
Dus toen had hij het echt wel zwaar, ook mentaal. Dat zal hij zelf ook wel toe willen geven. Maar verder is hij zo relaxed. En hij is nu nog relaxter. Want het is gewoon, ja, oké, als ik geen wereldkampioen word, dan niet. Ja, natuurlijk wil hij wereldkampioen worden. Ja. Maar hij doet, net als over de start. Ja, ze vroeg aan hem, was dit je kans om de kop te pakken en de wedstrijd te winnen? Nee, ja, ik doe gewoon altijd mijn best mogelijke start. En ja, of dat dan P1 of P2 is, dat maakt mij helemaal niet uit. Ik doe gewoon mijn best. En dan zien we het wel.
Dan zien we wel, ja.
Dus hij staat er heel relaxed in.
Ja,
ja. Ja, dat klopt. En buiten de baan, wat ik. En dat is wel een compliment waard, vind ik. Hij is nog steeds wel altijd. Als je hem kent, hij is altijd wel beleefd en respectvol en netjes en zelfspot. En het is wel gewoon een leuke jongen gebleven. En als je 26 bent en je verdient tientallen miljoenen en de hele wereld ligt aan je voeten. Of je wordt onder vuur genomen in de media of wat dan ook. Hij blijft wel altijd netjes. Hij heeft geen uitglijders wat dat betreft. Leuk, dat is ook knap.
Ja, ik denk dan meteen aan Monaco. Liep hij door de pitch en toen zag hij Dick van MP Motorsport, de oorspronkelijke oprichter.
Ja.
Daar maakte hij even een praatje mee. En als ik zelf naar afgelopen weekend kijk, ik heb hem gek genoeg nooit meer gezien toen ik met Jos race uit die tijd.
Ja.
Omdat we allebei druk zijn en is nooit ervan gekomen. Maar we kruisten elkaar een paar keer dit weekend. En dan is het toch even een knikje, terwijl we eigenlijk elkaar helemaal niet eens herkennen. Maar dan, hij weet wie je bent en hij is gewoon heel, heel beleefd, heel netjes.
We gaan even naar de pitlane, jongens. Jullie krijgen allebei een aantal stellingen voorgelegd. Niet nadenken, gelijk antwoord geven en je mag 1 keer de safety card inzetten. De eerste, Sargeant is de slechtste Formule 1 coureur van de eeuw, van deze eeuw.
Ja, er zijn er nog wel een paar, maar hij is wel de aller slechtste, vind ik.
Nou, ik denk het niet, maar ik moet nadenken wie het dan wel is.
Maar ja, wie kunnen we?
Latifi?
Maldonado, die heeft nog een race
gewonnen.
Ja, die heeft
gewonnen. Die mag niet meer.
Latifi, die was ook niet best.
Ja, er zijn denk ik in deze eeuw nog wel slechtere geweest die echt puur met geld er zaten. Maar ja, oké. Hij heeft wel heel veel steken laten vallen. Ja. Dus hij staat zeker ergens wel
in de top 3.
Ja, Zandvoort was ook wel weer een echt nieuw dieptepunt. Hè? Ja. Dat is ook echt 100% zijn eigen fout. Ja.
Vorig jaar ook 2 keer Zandvoort.
Ja, en dan zat het team weer op met een enorme kostenpost. En snel eruit.
Ja. Volgende. De Monza wordt een E2'tje voor McLaren.
Helaas wel, ja.
Helaas wel.
Ja, dat lijkt me ook wel, ja.
Oké. Max Verstappen gaat dit jaar geen enkele race meer winnen.
Jawel. Zeker wel.
Ja?
Ja, ik hoop het. Ik zit te denken waar het zou moeten.
Ja, welke maar, dan?
Ja, maar er komt een gekke race met strategie of weer. Waar als het regent is hij altijd gewoon beter dan de rest. Ja. Dus als je een keer regen hebt, dan is hij er sowieso.
Of Singapore of Abu Dhabi. Er komen er wel een paar baantjes aan. Of in Brazilië, waar we het net over hadden.
Ja, daar heb je kans op regen. Singapore is sowieso die auto natuurlijk.
Maar hij moet het niet meer van de auto hebben. Of van de motor.
Volgende. Horner is de grip helemaal kwijt op het team van Red Bull.
Voor de helft. 49% zou ik zeggen.
Ja, hij heeft het niet meer helemaal in de hand. Nee. Dat proef je aan alles, dat merk je aan alles. Mensen gaan lopen achter de schermen naar andere teams.
Ja.
Wordt veel gesproken en gesolliciteerd. En mensen zijn niet blij. Het marcheert niet.
Nou, zelfs een Jos helpt daar niet aan mee.
Nee.
Die zegt ook dingen. En dus er speelt veel en Jos mag ook dingen zeggen of vinden. Want die is er ook bij betrokken. Maar dat soort dingen, dat verstoort
ook,
alles.
Ja. Ja, maar je weet ook wel, als Jos iets zegt, dan Max heeft over het algemeen wel, die zitten wel op dezelfde golflengte.
Ja.
En kijk, Jos staat er wat verder vandaan. En Max heeft natuurlijk een zakelijke of een werkverhouding nog met Hoornen. Dus die zal zich een beetje wat meer op de vlakte houden. Maar die zal ook niet tevreden zijn over hoe het marcheert. Dus ja, antwoord is ja. Hij is de grip kwijt.
Oké. Volgende. Het is een godsbe dat de Formule 1 in Rwanda wil gaan racen.
Ja, verfrissend, denk ik. Ja, het kunnen mooie evenementen worden, maar ja, we moeten ook niet vergeten het DNA van Formule 1. Waar zit de historie?
Ja.
Dus ik vind het wel jammer als van die echte bekende circuits verdwijnen.
Ja, en hier komt nog bij dat Rwanda is volgens mij nog steeds een van de armste landen in de wereld. En als je dan toch naar Afrika gaat, dan zou ik zeggen, ga eerder naar Zuid-Afrika.
Ja, waar, precies.
Ja, daar ligt waar
dat is een regenland.
En een baan ligt.
Ja.
En ook in de beeldvorming denk ik dat het miljardencircus, het poenerige miljardencircus van de Formule 1 op bezoek gaat in Rwanda.
Ja, dat voelt het schuurt een beetje.
Voelt niet echt lekker, nee.
Nee, helemaal niet. Ja, dan zou Kailami, het zou fantastisch zijn als daar weer terug gaat.
Ik zou het wel mooi vinden als Formule 1 ook Afrika aandoet. En natuurlijk wel dat Hamilton gelijk heeft, dat het ook wel hoort.
De volgende. Het randprogramma was een aanfluiting in Zandvoort afgelopen weekend.
Ja, nou ja, als we het hebben over het randprogramma op de baan, dan 100% ja.
Ja.
Ik vond dat echt nergens op slaan. F1 Academy, daar je moet wel heel veel van autosport houden, denk ik, om dat leuk te vinden. Ik kan er zelf, ik ben er geen fan van. En dan had je alleen de Porsche Supercup nog, volgens mij. Ja, dat is veel te mager, weet je. Want de mensen betalen wel gewoon de volle map voor een kaartje. Ja, dan nee.
Ja, eens ja. Het is wel gewoon sport en we hebben heel weinig sport laten zien. Heel veel DJ's, die ook niet allemaal goed waren, maar sommigen wel. Er zijn ook wel echt grote namen, goede mensen. Maar
ja, tuurlijk.
Je moet een beetje bij die sport blijven. En mensen willen ook wel Formule 2, Formule 3 zien. En met de Academy, ben ik het ook een beetje. Ik ben er gisteren mee ingedoken met Sander Dorsman. Die heeft een beetje uitgelegd hoe het allemaal werkt. Op zich een goed initiatief, maar het kon mij ook nog niet zo boeien, als ik heel eerlijk ben.
Ja, ik vind het ook... Bij mij bekruipt heel erg het gevoel dat het voor de bühne is. Hè, om te laten zien van diversiteit en vrouwenkansen. Ja. Alleen, het heeft niet zo heel veel met echt racen te maken, vind ik. En ik vind, als je dan echt vrouwen in de Formule 1 wilt krijgen... of wil dat vrouwen... een aantal jaar geleden hadden we in Amerika de Nikke Patrick natuurlijk... met IndyCar en dat soort dingen. Daar hadden ze gewoon vol achter moeten staan. En die hadden ze in de Formule 1 moeten zien te trekken. En dan heb je een boegbeeld en dan gaat het wel rollen.
Ja.
Alleen dit blijft een beetje spielerij of een beetje, nee.
Ja, het zijn meisjes uit de kart die geen budget mee hoeven nemen. Dus die worden er gewoon zo ingezet.
Ja.
En daar zit natuurlijk talent bij, maar er zit ook heel veel bij zonder talent. Ja. Zo is het ook. En vooraan zijn er echt twee of drie die serieus gas geven.
Ja.
Formule 1 materiaal, dat denk ik nog net niet. Maar die kunnen wel heel ver komen. Dus stort je daarop, daar ben ik het wel mee eens.
Ja. De volgende... Kimi Antonelli is komend jaar de juiste man voor Mercedes.
Ja, ik denk het wel. Ik vind het gaaf eigenlijk.
Ja?
Ja. Ja. Ik heb, hij heeft echt een moeilijk seizoen in Formule 2.
Ja, dat loopt
Maar dat komt echt door het team. Ja. Die gewoon de weg kwijt zijn. Rijdt Berman gewoon helemaal zoek.
Ja.
Zeker nu het seizoen verder komt. En ze ook gewoon iemand die gas geeft. Dus ik denk dat hij echt heel goed is. Dat ze dat wel goed zien. Alleen dat gaan we pas zien als hij in de Formule 1 zit.
Ja.
Ja, ik vind het vooral een hele... dappere keuze van Mercedes. Ze hadden natuurlijk liefst Max gehad, maar goed, dat ze dan voor Antonelli gaan, vind ik wel stoer.
Ja,
dat is een groot merk. En ik vind wel dat ze bij Mercedes uiteindelijk dan wel een beetje echt een boegbeeld missen. Want ze hebben natuurlijk Antonelli als aanstormend talent en daarnaast hebben ze George Russell. En dat is wel een goede coureur, maar ik vind het voor een merk als Mercedes, als je dan Hamilton had en ooit misschien Max Verstappen gaat krijgen, ik vind Russell is toch wat meer de
tussenpauze, toch? Het verhaal wat Gerard heeft geschreven in het blad. Dat het een beetje
die stelt de vraag inderdaad. Is Russell een tussenpauze tot bijvoorbeeld Max gaat komen? Of is het echt de nieuwe ster van Mercedes? Nou, ik denk het eerste. En ik vind Hamilton een uitzonderlijke coureur van qua alles. Qua prestaties op de baan, maar ook qua uitstraling. Mm-hmm. Max ook. En daar komt Russell niet bij in de buurt, vind ik.
Hoe zie jij dat, Jeroen?
Ja, ook helemaal mee eens, ja. Kijk, hij is wel echt goed ten opzichte van Hamilton ook. Ja. Die zitten dicht bij elkaar, dus qua snelheid zit hij er zeker. Maar het is niet het complete...
Net dat ene keer.
Ja, hij is zo netjes ook. Als je ook in een persconferentie, dan zit hij er echt als een gentleman.
Ja.
Maar je wil...
Je wil vechten
als je kijkt naar alle wereldkampioenen, gaan ze allemaal maar naar. Dat waren niet echte gentlemen's. Het waren allemaal mensen die toch af en toe net wat brutaler waren.
Ja, een scherp randje hebben.
Ik sprak laatst Tom Coronel erover. Een soort tussenrapport van het Formule 1 seizoen. En die zei over Russen, zei hij ook van... Hij heeft het imago van een ideale schoonzoon. En dat is juist wat je als coureur niet moet willen zijn.
Ja.
En, dat is eigenlijk wat jij ook zegt.
Ja.
Ja. Ja. En de laatste. Het is terecht dat Alpine de voorkeur geeft aan Doohan in plaats van Mick Schumacher. Zie je twijfel? Ja, wel?
Ja. Ja, ik moest er wel even over nadenken. Mocht niet, zei van tevoren. Okay. Maar jong talent, kans geven. Kijk, Schumacher heeft het niet supergoed gedaan in de Formule 1. Om het zacht uit te drukken met crashes. Maar hij heeft ook veel talent. Heeft ook voor de Formule 1 veel gewonnen.
Ja, ook kampioenschappen.
Dus het is een lastige. En het is gewoon wel een Schumacher. De zoon van. Weet je, dus dat hangt er ook een beetje aan vast. Maar dit is de zoon van Mick.
Ook een grote held natuurlijk.
Dus ook gaaf dat zo'n naam in de Formule 1 komt.
Ja.
Nou, sowieso gaaf vind ik dat er vers bloed in komt. En Mick Schumacher kennen we al. Ik kan ze alleen niet wegen. Want ik ken Jack Doohan, heb ik te weinig gevolgd om te kunnen inschatten wie de betere coureur is. Maar ik vind het wel leuk dat er weer een nieuw gezicht bij komt.
Ja.
Al had ik een rentree van Mick Schumacher ook wel weer leuk gevonden.
Ja, was ook wel, ja, daarom twijfelde ik ook. Het is een lastige keuze.
Ja. Ja.
Doohan heeft het wel in de Formule 2 goed gedaan. Ik denk dat hij ook niet altijd bij de beste auto had.
Ja. Ja.
Een beetje wisselvallig, dat wel. Maar had ook...
Kreeg ook niet het vertrouwen van zijn teambaas en zo.
Ja, precies. Hij heeft het niet makkelijk gehad. Maar wel af en toe ook hele goede weekenden neergezet.
Ja.
Dan nog even een korte vooruitblik op Monza. Het gaat alweer snel. Ook over Antonelli gesproken. Hij maakte zijn debuut in een vrije training. Wat mooi toch?
Ja. Ja, het is een druk weekend. Moet natuurlijk ook Formule 2 rijden.
Ja.
Maar ik hoop dat ze hem... Want dat is altijd maar de vraag. Wat laten ze hem doen in zo'n vrije training? Maar ik denk dat ze hem wel snel willen laten zijn ook. Dus dat ze hem ook de kans geven. Want soms zie je wel eens een jongen rijden uit de Formule 2... die dan gewoon helemaal drie keer niks mag doen. Die rijdt alleen met een zware auto en een beetje de boel sparen.
Ja.
En dan staan ze helemaal achteraan. Dus ik hoop dat ze wel iets kunnen laten zien.
Ja, ik ben benieuwd hoe hij zich gaat houden, want het wordt natuurlijk een mediacircus. Toto had zich eigenlijk in Zandvoort al een beetje versproken. Ja, iedereen wist het al. Dus ik ga ervan uit dat ze hem, omdat ze hem vrijdag laten rijden, dat ze hem op donderdag zullen bekendmaken dat hij de nieuwe coureur is. En dan alle ogen zijn dan op de jongen gericht.
Ja.
En hoe houdt hij zich eronder? En Monza heeft niet heel veel bochten, dus wat dat betreft kan er misschien niet heel veel misgaan, maar...
Nee, Monza, dat is een goeie. Want denk aan Nick de Vries ook. Die daar meteen, zonder eigenlijk al te veel ervaring, meteen goed ging.
Ja.
Het is een apart circuit. En als je lekker in je vel zit, het remmen gaat goed.
Ja.
En je topsnelheid, dan kom je al heel ver.
Ja.
Ja.
Vorig jaar won Max daar zijn 10e race op rij. De bekende foto's met, voor de mensen die kijken op YouTube, met de 10. Hoe anders is het nu, hè? Nu mag hij blij zijn als hij het podium haalt, bij wijze van.
Ja, nu gaat hij zijn zesde of zijn zevende rij op een race op rij niet winnen, denk ik.
Ja, ik zei het al in de uitzending gisteren. Of zondag, zeg maar. Van, ja, hij is nieuwe records aan het verbeteren, maar aan de andere kant
negatieve
van de medaille.
Records, ja.
Ja.
Ja, het zal moeilijk worden. Ze moeten een auto neerzien te zetten die met weinig downforce, dus dat je hard gaat op het rechte stuk, maar nog steeds wel genoeg grip hebt. Maar dat lijkt gewoon op dit moment heel lastig.
Ja.
Ja, het is ook wel weer verbazingwekkend, hè? Als je nagaat van hoe je het seizoen begint, hè? Met een enorme voorsprong en hoe dat eigenlijk volledig gekanteld is nu. En wat er dan allemaal achter de schermen gebeurd is. Ik bedoel, natuurlijk McLaren die ontwikkelt door, maar ja, Red Bull heeft ook upgrades van waar gaat het dan mis precies, hè?
Ja,
het lijkt dat ze niet meer, zeg maar dat zij sowieso niet meer vooruit zijn gekomen.
Ja.
Sterker nog, het lijkt wel alsof ze achteruit zijn gegaan.
Ja.
Dat is natuurlijk moeilijk te meten, want is McLaren zoveel beter geworden. En de rest natuurlijk ook daarmee, als je naar het begin van het seizoen kijkt. Maar als ze zelf niet doorhebben waar het precies aan ligt, dan is het heel moeilijk op te lossen.
Ja, en wat ze ook al aangaf bij het team van McLaren. Zij weten natuurlijk donders goed welke kansen op moeten gaan. Dat gaat alleen maar beter. En ze komen ook nog op de komende races met extra upgrades. Dus het gat kan ook alleen maar groter gaan worden.
Ja, maar Red Bull was eigenlijk de voorbije jaren ook wel een team dat zich altijd wel sterk doorontwikkelde, hè, gedurende het seizoen. En dat is er nu wel vanaf. Tenminste, of er moet iets heel bijzonders nog aan zitten te komen. Maar...
Ze moeten snel het lek zien te vinden.
Ja, en het lijkt ook waar ze zo goed in waren. Dat ze redelijk goed in konden schatten. Als we dit brengen, gaat er dat gebeuren.
Ja.
Maar dat is ook niet meer zo. Nee. Daar hebben veel teams last van. Het is tegenwoordig moeilijk om... Je gooit iets op de auto en dan blijkt het eigenlijk alleen maar slechter te gaan. En dan moet je eerst weer doorontwikkelen en dan wordt het uiteindelijk beter. Maar ja, die tijd heb je niet. Ben je 3-4 weekenden verder.
Ja.
Ja, ja. Maar uiteindelijk denk ik, als je kijkt naar de afgelopen jaren in de Formule 1, dat het wel heel bijzonder is dat een team dat zo dominant is, hè, dat het gedurende het seizoen, nou ja, we hadden het over 2012, 2013 en zo, maar zo lang zal het geleden zijn.
Ja, en dat is de ellende achter de schermen, denk ik. Ja. Dat heeft er toch mee te maken. Een paar mensen weg. Niet iedereen die dezelfde kant op kijkt. Niet iedereen die inderdaad hetzelfde reageert. Je staat niet meer als één team.
Precies.
Dat ook naar buiten toe.
Ja. Ja, en als de druk toeneemt natuurlijk, dan ga je misschien ook wel weer andere beslissingen nemen. Ja. Wat misschien niet de beste beslissingen zijn. De een gaat beter met druk om dan de ander. Lastig. Dan moet ik wel zeggen dat voor de zomerstop is er ook een aantal races geweest dat McLaren ook wel een paar fouten heeft gemaakt. Ook strategisch en zo. Dus die hebben ook wel punten laten liggen. En dat heeft misschien dan ook wel weer met druk te maken. Maar bij Red Bull gaat het ook niet meer zo soepeltjes. En dat was toch wel altijd een team wat zeker de afgelopen jaren waar alles vanzelf leek te gaan. Hè? En, als je nagaat dat Max vorig jaar 19 van de 22 races won.
Ja, maar met het oog daarop is het ergens ook alweer mooi. Want nu, wat gaat er gebeuren? Gaan ze het lek boven krijgen? Gaan ze het om weten te draaien? Ja. Gaan ze nog wereldkampioen worden? Ja. Er zijn in één keer heel veel vragen die voor ons kijker gewoon het heel spannend maken.
Ja. Voor de sport natuurlijk geweldig.
Ja, tuurlijk. In Zandvoort spraken we een hoop mensen. Je was er ook van allemaal van die buitenstaanders. Hè? Van Balkenende tot Gullit. En als je met ze praat over de sport en de Formule 1. Ze vinden het allemaal wel heel mooi dat het weer spannend lijkt te worden.
Ja.
Want dat was natuurlijk een beetje eentonig aan het worden. Maar voor de sport is het goed.
Zeker. Alleen,
ja, daar hebben Max en Red Bull geen boodschap aan, denk ik.
Nee.
En Jos.
Ja.
Dan nog een kleine voorspelling voor het podium. Nou, jullie geven allebei aan 1-2 voor McLaren. Blijf je erbij?
Norris voor Piastri dan. Ja. En 3 denk ik, zet ik mijn geld op een Ferrari of een Mercedes.
Ja, ik hoop dat Ferrari meekomt. Ja. Dus, weet je, als je een onrealistische voorspelling wil doen, dan zou ik Leclerc gewoon bovenaan zetten. Ja. Omdat het ook gewoon fantastisch zou zijn. Een Ferrari monster binnen.
Dat is geweldig, ja.
En het is al even geleden weer. Maar reëel gezien is het een McLaren 1-2. En ik denk dat Ferrari best wel goed gaat. Als je zag ook nu, die had ook veel topsnelheid. Ja. Ook op Zandvoort. Nou kun je het niet helemaal vergelijken, want ze bouwen die auto's best wel weer om.
Mm-hmm.
En ze komen ook met upgrades soms op een circuit gericht. Dus het kan best zijn dat een team nu een upgrade voor Monza heeft gepland, die dan weer helpt met minder drag en meer topsnelheid.
Precies, ja.
Dus het is altijd even afwachten hoe dingen gaan werken. Je kan het niet van de ene op de andere race vergelijken. Maar ja, McLaren, ze waren zoveel sneller.
Vind je Monza eigenlijk een leuke race om te kijken?
Nee, eigenlijk niet zo, als ik eerlijk ben. Je hebt natuurlijk DRS, waar je vaak net even te makkelijk kan inhalen.
Ja.
Omdat het lange rechte stukken zijn. Het zijn maar weinig bochten.
Ja.
Aan de andere kant hebben we vaak wel weer spannende... We hebben gekke races gehad daar. Ja. Hè? Met Leclerc, die crashte, safety car. Gasly won. Gasly won een keer. Dus, en Ricciardo. We hebben Ricciardo, die toen voor Lando Norris eindigde met McLaren 1-2. Dus die hebben ze al
recent op.
Dus er gebeurt vaak wel wat. Maar het is qua race. Ja, het is historie. Als je daar bent, moet je altijd even naar die banking gaan kijken. Ja. Hoe ze vroeger
racen. Ja, dat is mooi. Ja. Ja.
Het is,
en de sfeer is natuurlijk prachtig, hè, met de fans en het weer.
Ja.
Ja. Maar qua circuit is het... het is heel snel natuurlijk, bloedsnel, maar...
Ja, wat jammer was, is ook dit soort circuits worden langzaam aangepast. En zo'n eerste chicane, die hebben ze nu weer een heel klein beetje gelegd.
Een beetje
Ascari hebben ze ook een klein beetje aangepast. Maar niet, ik denk dat het weinig uitmaakt, want die rijdt toch op dezelfde lijn. Het is alleen wat breder geworden.
Ja.
Maar als je vroeger die eerste chicane had, dat waren eigenlijk 2 chicanes met hoge curbs. Ja. En dan gingen die auto's vol eroverheen. Ja. En dan kon je ook de vonken eronder uit. En nu is het zo'n suffe eerste chicane waar je ook... Als coureur het gevoel van ik sta stil en het voelt nooit lekker. Dus ze hebben ook die banen wel wat minder interessant gemaakt.
Ja, maar vroeger ik ook vaak van die grote startcrashes daar met die eerste chicane. Ja. Heerlijk, alles lag overhoop. Dat maakt het wel weer mooi. Nou mooi, we gaan het allemaal zien. Jeroen, bedankt voor je komst. Frank ook. Jullie ook bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app. Verder volg je het laatste nieuws op Formule 1.nl en lees je de mooiste verhalen in Formule 1 Magazine. Hoi hoi!